Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden en uiten we ons respect aan de Cammeraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goede morgen. Mijn naam is Paulien Roesink. Het is zaterdag 15 februari 2025. Welkom bij SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. In deze uitzending krijgt u een nieuwe boekrecensie van Astrid van Schoonakker. We staan stil bij onze serie Het verliezen van je Nederlanderschap. En Joyce Diebels van Dutch with Joyce leert ons weer nieuwe woorden en zinnen in een nieuwe miniles leer Nederlands met het thema eten in het restaurant. Dat, het willekeurige weekoverzicht en natuurlijk heel veel muziek van Nederlandse bodem. Allemaal straks, nu eerst de achtergronden bij het nieuws. Een controversieel wetsvoorstel om politieke donaties en campagneuitgaven te beperken is aangenomen door het parlement. De crossbench is woedend en heeft aangegeven de wetten in te trekken mochten ze na de volgende verkiezingen aan de macht komen. In het parlement kwam het tot een heftige botsing.
The transparency
participate in elections will be union members.
Oh, that is completely untrue. Unions are subject to exactly the same rules.
De discussie ging dus over de veranderingen in de Australische kiesregels om de verkiezingsuitgaven en de politieke donaties te beperken. Onafhankelijk parlementslid Zali Stegall beschuldigt de regeringen van grote partijen te bevoordelen.
This is Coles and Woolies writing the rules for themselves, plundering the public purse to make sure there's plenty of money to pay for the elections and the lies they will continue to tell you.
Labour en de coalitie hebben een deal gesloten de campagneuitgaven te beperken tot $800,000 per electoraat. Geregistreerde politieke partijen mogen landelijk niet meer dan $90 miljoen uitgeven aan algemene reclame. Dat betekent reclame zonder naam van een kandidaat. Volgens Zali Stegall zal het de uitslag van de verkiezingen veranderen.
This election 2025 is ultimately going to be probably, if we can't repeal this legislation, the last competitive election where there will be a capacity for independents to come and challenge incumbents in seats.
Iets wat bijzonder minister van Staat Don Farrell ontkent.
There are no secret loopholes in this legislation. This is the most transparent electoral reforms that has ever occurred in this country. And the whole process pushes downward pressure on the cost of elections so ordinary Australians have a chance to be elected. Not those candidates that are supported by the billionaires and the millionaires.
Het minst omstreden deel van het wetsvoorstel is de verandering betreffende het openbaar maken van donaties. Die drempel wordt verlaagd van $16,900 naar $5,000. En in plaats van één keer per jaar inzage te geven, moet informatie over donaties meestal binnen enkele weken gepubliceerd worden of naarmate de verkiezingen dichterbij komen binnen enkele dagen. Voorzitter van Transparency International Australia, AJ Brown, verwelkomt dit deel van het wetsvoorstel.
That's a really important positive reform which obviously everybody should welcome. The trouble is that the rules around political donations, the level of the caps on political donations and expenditure, and the gaps and the loopholes in those rules create a whole lot of questions.
De veranderingen zullen beperken wat gedoneerd en uitgegeven kan worden. Een individu mag jaarlijks $50,000 doneren aan één partijafdeling. Dit komt neer op een totaal van $450,000 als men doneert aan elke afdeling in iedere staat en elk territorium. Degenen die aan meerdere partijen geld schenken, krijgen te maken met een totaallimiet van $1.6 miljoen en een limiet van $250.000 in elke staat en elk territorium. Senatoren mogen straks $200.000 per kiesdistrict in hun staat uitgeven voor hun campagnes, wat gelijk staat aan een maximum van $600.000 voor de ACT en $9.2 miljoen voor New South Wales. Brown zegt dat er gebieden buiten de wetgeving vallen.
The new laws won't cover the schemes that the major political parties have for raising funds by selling access to fundraising events that give access to government ministers, for example. That money is basically government time being sold to political, being given to political parties to sell to raise money for political campaigns, and it's a major type of loophole which is not being captured in the definition of gifts.
Niet alleen Zali Steggall is boos. De backbench noemde de wetgeving een grote partijsamenzwering. Nadat het debat werd beperkt tot 2,5 uur voordat een stemming werd afgedwongen. De Teals zweren de wetten in te trekken voordat de veranderingen in werking treden op 1 juli 2026, als ze na de volgende verkiezingen de macht in handen krijgen. Dit was een verhaal van Rania Yallop voor SBS Nieuws, in het Nederlands geproduceerd door SBS Dutch.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Het Australische geestelijke gezondheidszorgsysteem heeft moeite om het groeiende aantal mensen dat hulp zoekt te helpen. Uit een nieuw rapport van experts van de Universiteit van Sydney blijkt dat vooral jongeren de dupe zijn van het falende systeem. Een waarschuwing van een van de vooraanstaande psychiaters van Australië.
You'll see a whole generation of young people continue to be thrown on social and economic scrap heap, you know, with ballooning welfare costs under achievement of potential. You know, you'll be losing, you know, a big chunk of that next generation to untreated or poorly treated mental health problems. So it's actually not tenable position to ignore it.
Dat was professor Pat McGorry, uitvoerend directeur van de jeugdorganisatie Origin voor geestelijke gezondheidszorg. Deze week heeft hij die boodschap naar Canberra gebracht, waar hij bij verschillende politieke partijen heeft gelobbyd voor een beleidswijziging.
I absolutely want to see, you know, the colour of the money, if I can put it that way. I want to see, you know, public commitments, announcements in this election period once it really gets going. But we're having very good discussions both with the government and with the opposition and with the crossbench.
De hernieuwde oproep komt terwijl de publieke geestelijke gezondheidszorg in het hele land onder toenemende druk afbrokkelt. De angst groeit dat jongeren daardoor achterblijven.
There's a big cohort of these, probably nearly close to 1 million young people who need more specialized mental health care. And the state systems are collapsing as we speak. You know, New South Wales public mental health is falling apart. Victoria, we had a royal commission because it was so broken. And the same pattern is true in every state and territory. So the state governments are not going to be able to address this problem.
Die kritiek reikt verder dan spoedeisende hulp. National Youth Mental Health Foundation Headspace is het onderwerp van een nieuw rapport van het Brain and Mind Center aan de Universiteit van Sydney. Het vraagt om structurele veranderingen nadat is gebleken dat jongeren met complexe psychische behoeften buiten de boot vallen. U hoort hoofdauteur van het rapport, professor Ian Hickey.
The public sector has retreated to the most severe and often older populations, and Headspace is retreated or trying to retreat to younger but less severe populations. The people who need the most care are in the middle, the so-called missing middle. They're the ones turning up. They got nowhere to go. And nobody is responding to that.
Headspace werd opgericht in 2007 toen Australië zichzelf opdroeg een nationaal netwerk van op eerste lijn zorg gebaseerde centra voor geestelijke gezondheidszorg te ontwikkelen voor jongeren met psychische problemen. Maar bijna 2 decennia later is de vraag enorm veranderd. Uit cijfers van het Australian Bureau of Statistics blijkt dat het aantal jongeren tussen de 16 en 24 jaar dat 12 maanden lang last had van een psychische stoornis tussen 2007 en 2020 is gestegen van 26% naar 39%. CEO van Headspace, Jason Trethewan, zegt dat die cijfers te verklaren zijn door de nadruk op vroege interventie.
We're really proud of so many young people who are reaching out for help and support, not always for mental health challenges, but sometimes for general and physical health issues, sexual health. But yeah, a lot of it's around mental health. They're reaching out in large numbers. But what we're seeing now is obviously post-COVID, we're seeing a real uptick in the number of young people with, I guess, more higher needs. We're working well with them. But it's like all parts of the mental health system, we're certainly trying and doing our best with the resources that we have.
Zodra de vraag toeneemt, neemt ook de druk toe. Het rapport van het Brain and Mind Center stelt dat van alle cliënten die via Headspace behandeld werden, ongeveer 1/3 slechts 1 keer zorg heeft ontvangen. Bovendien merkte slechts 1/3 van de cliënten verbetering na de ontvangen zorg, terwijl 2/3 zichzelf hetzelfde of zelfs slechter voelde. Het rapport stelt dat dit gelijk loopt met de strategie om meer mensen toegang te geven, wat op zijn beurt betekent dat middelen schaarser worden. Volgens professor Hickey is Headspace slachtoffer geworden van zijn eigen succes.
There's an idea that young people are coming along, and I think increasingly marketed with fairly minor problems, concerns that are generally broadly social, but not major mental health problems. Our work indicates that's not true. What's happened is Headspace's capacity to respond to that, as more and more people are coming in, Headspace has lost about 50% of its clinical staff in the last 5 years. It's got fewer and fewer trained mental health professionals to respond to those needs. And in fact, it's sending people away with more significant needs in the belief that they can get care elsewhere. They can't.
Jason Trethewan zegt dat Headspace meer ondersteuning nodig heeft om nieuw personeel aan te trekken en te behouden.
We are looking to see if we can have Headspace, particularly in large metropolitan areas and regional areas, to have parity, if you like, with the Medicare mental health centres, which are funded at basically 3 times the amount of money than what a Headspace centre is. And we think given the need to support young people at that earlier stage, 12 to 25, we think and we know that if we were better resourced, we would be able to attract and then retain valuable clinicians and other staff that work within Headspace.
Zo, zegt hij, is Headspace beter uitgerust om de ontbrekende middenmoot aan te pakken.
We're talking with government in relation to the need to step up more support for young people who are presenting with more complex needs. So we've certainly got an accessible, very youth-friendly offering for young people to reach out via eHeadspace or through our 169 services across the country. But absolutely, we know that there is an increasing gap between what we would call primary care and more tertiary services. But more needs to be done, and that's obviously really important for us to keep representing the needs of young people.
Professor Hickey zegt dat de oplossing uit meer bestaat dan alleen maar geld. Hij roept op tot een structurele hervorming van Headspace klinieken op nationaal niveau om meer gepersonaliseerde en effectieve zorg te kunnen geven.
It's a very effective front door. But it has to be much, much more than an effective front door. It has to be a really functional part of that system. And a lot of those services and additions won't be provided by Headspace or Headspace alone. So simply pumping more money into Headspace itself won't fix the problem. So there's going to be much greater accountability within Headspace, but across the whole system.
Dit was een verhaal van Gabrielle Catanasio voor SBS Nieuws, in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. We gaan verder met muziek van Clouseau. Dit is Nobelprijs. SBS Dutch draagt graag een steentje bij aan het behoud van de Nederlandse taal in Australië. U woont dan wel aan de andere kant van de wereld, maar het is natuurlijk doodzonde om uw moedertaal te laten verslonzen en het niet door te geven aan volgende generaties. Het lezen van Nederlandstalige boeken kan hier enorm bij helpen. En daarom bespreken we iedere maand hier in ons programma een Nederlandstalig boek. En met we bedoel ik eigenlijk Astrid van Schoonakker, onze boekenrecensent. In Astrid's Boekenkast bespreekt ze vandaag het 3e deel van een trilogie, geschreven door Bert Wagendorp.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Astrid, vertel eens, wat hebben Phoenix, Kalle en Paris, die drie woorden / namen, met elkaar te maken?
Nou, degene die vaker luistert naar deze
boekenkast, die weet dat. Want dat zijn namelijk alle drie titels van boeken die geschreven zijn door Bert Wagendorp. En het zijn de titels van zijn trilogie, die ook wel heet De Memoires van Abel Sikking. En we hebben in aflevering 10, en dat is natuurlijk al heel lang geleden, hebben we ooit Phoenix besproken. En ja, ik was toen al wild enthousiast over dat verhaal. En toen later ook nog eens onder de kerstboom had ik verschillende boeken besproken. En daar hebben we toen het tweede deel Kallen in besproken. En nu eindelijk, na lang wachten, is dus ook het derde en het laatste deel uit. En nou ja, misschien is het handig om kort nog eventjes te vertellen wat er in de eerste twee delen heeft plaatsgevonden in het leven van Abel Sikking. Want Abel Sikking die is geboren en getogen in de Achterhoek, eind 19e eeuw. Het gaat daar economisch dan slecht en zijn ouders in het dorp hebben ook moeite om het gezin, het hoofd boven het water te houden. Dus dan is er een dominee in het dorp en die heeft een goed idee, want die zegt van nou, als jullie emigreren naar de Verenigde Staten, dan wacht daar een beter leven op jullie. Ze geloven die dominee en ze vertrekken samen met nog een ander gezin uit het dorp, met Kalle, dat is een zoontje heet Kalle, is beste vriend van Abel. Ze vertrekken richting eerst Rotterdam, dan gaan ze met de boot over. En dan komen ze in Amerika, moeten ze ook nog met een boot over Lake Michigan. En dat gaat dan hopeloos fout. En zijn vader, moeder, zusjes en broertje, die komen om bij dat ongeluk. Want er zitten veel te veel mensen op die boot en er breekt ook brand uit. Echter, broertje wordt nooit gevonden. Ook in het tweede en derde deel gaat die zoektocht naar zijn broertje verder. Want ja, hij hoopt nog dat hij in leven is. Die heet Anthony. En dan gelukkig wordt hij als klein jongetje opgevangen door een Nederlander die daar al woont na dat bootongeval. En die man die heeft daar een krant opgezet voor Nederlandse en Duitse kolonisten. En op die manier rolt Abel eigenlijk een beetje in het vak van de journalistiek. Hij gaat ook helpen bij die krant. Dat doet hij op een gegeven moment zo goed dat hij zelfs zich in een baan weet te bluffen in New York, waar hij dan voor de New Yorkse krant The Herald gaat werken. En dat is eigenlijk bestrijkt dan het eerste deel. En in het tweede deel dan werkt hij ook nog voor die krant, is zijn beste vriend Kalle inmiddels eigenlijk opgeleid als fotograaf. Die waren er toen nog niet zoveel in die tijd, maar hij heeft dan een rondtrekkende Fransman is die tegengekomen die dan al foto's maakt en hij neemt dat vakmanschap neemt hij over. En Kalle en Abel die gaan in het tweede deel, worden ze eigenlijk ook een noviteit voor die tijd, want ze worden naar het front van de Amerikaanse burgeroorlog gestuurd. En dan krijg je als lezer eigenlijk mee hoe gruwelijk dat allemaal niet is geweest en hoe dat eigenlijk allemaal in elkaar stak in die oorlog. En hij komt daar ook Abel zijn vrouw Sandra tegen. En Sandra is half Amerikaans, half Chinees. Zij krijgen dan ook een zoontje in het tweede deel. En dat zoontje vernoemen ze naar Anthony, het broertje dat dan op dat moment nog zoek is. En dan zijn we aangekomen bij het derde deel Paris. En dat begint dat eigenlijk Abel, nou ja, dat burgeroorlog, dat verslaan daarvan en alle gruwelijkheden die hij daar heeft gezien en ook meegemaakt, dat is hem niet in de koude kleren gaan zitten. Dus hij is, nou ja, zwaarmoedig. Ja, twijfelt van wat ga ik nu doen? En dan wordt hij eigenlijk door zijn baas van de Herald gevraagd om naar Europa te gaan, naar Parijs, om daar correspondent te worden. Omdat ook in die tijd kranten die willen ook steeds meer verslag doen van buitenlands nieuws. En ja, dan moet je weten wat daar gebeurt. Dus Abel mag gelukkig ook Kalle meenemen als fotograaf. Dus zij gaan met z'n drieën richting Europa. En wat ik al heel grappig vond in het boek is dat, nou ja, we kennen nu die enorme grote cruiseschepen die over de wereld gaan. Dat bestond toen nog niet, maar er was dan wel een soort, nou ja, cruise ship vakantie avant la lettre. En daar moest reclame voor gemaakt worden. Dus via de krant worden Abel, Kalle en Sandra gevraagd om dat dan met die boot mee te gaan. En ze dachten, nou ja, we moeten toch naar Europa, dus dat doen we dan wel. En ja, die boot die zou naar prachtige plaatsen gaan, naar Marseille, naar Genua en ook naar Athene en Israël en Egypte. Dus ja, dat zou een prachtige reis worden. Maar dan blijkt Sandra niet zulke zeebenen te hebben. Dus die in Frankrijk stapt Sandra af, maar natuurlijk ook Abel, die laat haar niet alleen. Dus zij reizen alvast per trein naar Parijs. En Kalle die blijft nog wel en die gaat ook foto's maken in die plaatsen die ik net noemde. En als Abel en Sandra in Parijs zijn aangekomen, dan gaat Abel eerst tijd stoppen in het leren van het Frans. En dat is eigenlijk heel handig, merk je later in het boek, want dan kan hij ook in de cafés ook gesprekken opvoeren van Frans. En dan komt hij ook echt in de haarvaten van die samenleving en wat er eigenlijk allemaal gebeurt in de stad Parijs van die tijd. Want we hebben het dan al over dat er best wel wat correspondenten al zijn uit andere landen, ook uit de Verenigde Staten en Engeland. En daar, nou ja, die treft hij natuurlijk ook vaak en dan wisselen ze ook het nieuws uit. En dat is ook wel mooi in die tijd, want ik moet eerlijk zeggen dat ik niet zo heel veel wist van de Franse geschiedenis, maar in die tijd is dan Napoleon III staat daar aan het roer. Maar er rommelt heel veel, dus er zijn heel veel mensen die zijn ontevreden met hoe het dan gaat op dat moment in Frankrijk. Dus er zijn heel veel mensen, die worden dan de revolutionairen genoemd, die komen samen in cafés en die debatteren dan ook heel veel. En nou, daar raakt Abel wel door gefascineerd, door al die argumenten die ze ook aanvoeren daarvoor. En het meest onder de indruk is die van één vrouw, en zij heet Louise Michel. En die heeft in het Montmartre, en dat is in die tijd is dat echt een wijk waar hele arme mensen wonen, die hebben het echt heel slecht. En die probeert ze zoveel mogelijk te helpen en daar heeft ze ook een schooltje opgezet. En nou ja, Abel die gaat daar ook naartoe. Want ja, die wil natuurlijk overal wel verslag van doen. En hij eindelijk, nou ja, merkt hij weer door daar op die manier aan het werk te zijn, dat hij weer een beetje het zorgeloze gevoel terugkrijgt, wat hij eigenlijk ook had voor die burgeroorlog. Dus daar is hij dan heel blij mee. En zeker natuurlijk als er dan ook nog een zoontje, dat het allemaal goed gaat met zijn zoontje, met Antonie. Maar als hij dat gevoel weer eenmaal denkt van, nou, het gaat toch wel weer lekker, dan komt hij toch weer een beetje met zichzelf in de knoop. En dat is niet zozeer persoonlijk, maar wel dat hij journalistiek aan zichzelf gaat twijfelen. En dat vind ik heel interessant, hoe dat wordt beschreven in het boek. En daar wil ik graag ook een stukje over voorlezen.
Oké.
Ik stuurde een eerste verhaal over Napoleon III naar New York. Bennett was enthousiast en reageerde zoals gebruikelijk kort en krachtig, meer. Ik had een genuanceerd beeld van de keizer geschetst en geschreven over zijn vooruitstrevende ideeën. Maar ook over de weelderige hofhouding en zijn ingrijpende verbouwing van Parijs, waarbij tienduizenden huizen ten prooi zijn gevallen aan de slopershamer. Ik was niet tevreden over het stuk. Hoewel de feiten klopten, had ik het gevoel dat ik er niet in was geslaagd de werkelijkheid recht te doen en de waarheid achter de feiten te beschrijven. Toen ik er met de ervaren Vizitelli over sprak, noemde hij het de doem van de journalist. Jij wilt de waarheid te pakken krijgen in 3000 woorden, maar dat kan nu eenmaal niet. Wij journalisten blijven armzalige krabbelaars. Vandaag een stuk en morgen weer en zo jaren achter elkaar. Als je gelukt hebt, kom je steeds een stukje dichter bij de kern. Maar het kan ook gebeuren dat je op je oude dag tot de conclusie komt dat je geen stap bent opgeschoten. Het klonk alsof hij zelf dat laatste waarschijnlijker achtte. Maar word je daar dan niet ongelukkig van? Oh, niet in het minst. Ik verdien mijn geld met het noteren van mijn onzekerheid. En misschien schrijf ik het allemaal nog eens op in dikke boeken. Maar dat zien we later dan wel weer. Nou, en wat ik dan wel heel mooi vind is dat nou ja, Abel die zit daar mee. En die wil toch eigenlijk het liefst ook beschrijven wat er eigenlijk ook, ja, niet alleen die weelderige hofhouding en al die mooie vooruitgang die er dan in die stad plaatsvindt door nieuwe wijken die eigenlijk zo als paddenstoelen uit de grond komen. Overigens dan weer een Duitse architect. Dat zijn allemaal leuke feitjes die in dit boek ook naar voren komen. Maar ja, hij heeft het echt te doen met de mensen die leven in armoede en ja, waar de revolutionairen ook voor strijden. Maar ja, zijn krant, dat is natuurlijk in New York, die eigenaar, dat is natuurlijk een Amerikaanse liberaal. En ja, die leest liever niet over volksopstanden. Dus dat wordt dan wel een beetje een gevecht in dat boek dat hij met zichzelf heeft, maar ook met zijn redacteur. Maar, en dat vond ik ook een hele mooie, hij vindt heel veel troost in een klassieker die hij gaat lezen. Die krijgt hij ook op aanraden van de man die hem Frans leert. En dat is een boek dat, nou ja, waarschijnlijk iedereen wel kent. is het beroemde boek van Victor Hugo, Les Misérables. Nou ja, hoe hij dat ervaart, heb ik ook een klein stukje, wil ik daar graag over voorlezen. En dat pak ik even de juiste pagina in hier. Ik opende Les Misérables en las de eerste zin van het eerste boek, Een rechtvaardig man. Charles-François Bienvenu Mirel was in 1815 bisschop van Digne. Geen openingszin om nooit meer te vergeten. Maar binnen een paar alinea's voltrok zich een wonder. Hugo had een mens tot leven gewekt die ik nooit meer zou vergeten. Toen ik de eerste pagina van het boek had omgeslagen, ik stopte even met lezen en vroeg me af hoe hij dat had gedaan. Ik schreef de volgende zin in mijn aantekeningenboekje. De fouten van vrouwen, kinderen, bedienden, zwakkeren, noodlijdenden en onwetenden zijn de schuld van echtgenoten, vaders, bazen, machtigen, rijken en geletterden. Vanaf dat moment maakte Les Misérables deel uit van mijn Franse leven. Als een geduldige vriend die het niet erg vond regelmatig een paar weken genegeerd te worden, omdat hij wist dat ik hem niet vergeten was, maar andere bezigheden voorrang moest geven. Meer dan alles wat ik had gezien en meegemaakt, veranderde het boek mijn kijk op de wereld en haar onrechtvaardigheden. Nou, en dat sluit natuurlijk weer heel mooi aan met eigenlijk dat dilemma dat hij in zijn hoofd heeft. En nou ja, met zo'n liberale hoofdredacteur van een krant die stukken van hem vraagt. En aan de andere kant ziet hij daar de ellende en dat doet toch best wel veel met hem. Nou, en dan breekt er ook nog de Frans-Pruisische oorlog uit op dat moment. En na die oorlog, dan komt er een opstand in Parijs, onder andere ook van een volksleger dat is opgericht. Die noemen zichzelf de Communards of de Commune. En dan gaat het echt mis, want de stad wordt belegerd. Gelukkig zijn Sandra en Anthony dan al naar de andere familieleden van Abel naar de Achterhoek in Nederland gereisd. Dus die heeft dat niet hoeven meemaken. Maar Kalle en Abel die zijn wel achtergebleven in die belegerde stad. Want ja, daar moesten ze natuurlijk wel verslag van doen voor de krant. En ja, ook dat deel van de geschiedenis kende ik wel van horen zeggen. Maar dit is echt wel mooi omschreven dat je het van binnenuit voelt. En dat hij ook, ja, hij moet zijn berichten natuurlijk ook in Amerika zien te krijgen. En zie dat maar eens te doen in een belegerde stad. En dan wordt er ook verteld dat ze dan luchtballonnen inzetten, waar dan brieven aan gekoppeld werden. Dat die,
nou en ja, postduiven.
En postduiven, ja precies. Die werden dan in die tijd om zeg maar de berichten uit de stad te krijgen. Ja, en dat zijn wel mooi, omdat het is natuurlijk een mooi verhaal, omdat je Abel en Kalle heel goed hebt leren kennen. Maar het is toch echt heel mooi als je al die historische feiten zo meekrijgt. En nou ja, die zitten er volop in dit boek. En nou ja, op een gegeven moment gelukkig komt dat beleg van de stad komt ook weer tot een einde. En dan ga ik natuurlijk niet het einde van het boek verklappen. Maar dan wringt het nog steeds bij Abel van ja, hoe ga ik hier nou mee om? Hè, met wat voor mijn ogen gebeurt en hoe schrijf ik daarover? En hou ik de mensen van de krant tevreden? Dus ja, ik vond het zelf dat een heel verrassend einde aan het derde deel en eigenlijk de hele trilogie zat. En zeker, ja, ik vind het meer dan de moeite waard en een dikke aanrader. Niet alleen dit deel, maar nou ja, de hele trilogie. En ja, zo hebben misschien anderen ook wel die ervaring. Maar ik vind het dan altijd heel erg jammer dat je dan de laatste pagina hebt gelezen. En dat je dan eigenlijk, ja, bijna alsof je die wereld zelf dan ook uit moet stappen. En, maar ja, helaas, er komt geen vierde deel meer. Maar,
nee, want dat is wel een vraag. Want toen Phoenix uitkwam, toen wist je al meteen dat dit wordt een trilogie. Is het voor jouw gevoel nu ook wel echt een afgerond verhaal? Of denk je, nou, kom op Bert, deel 4, kan best.
Nou ja, dat kan natuurlijk altijd. Kijk, hij is natuurlijk niet op een leeftijd, ik heb daar geen onderzoek naar gedaan, want het is ook op waarheid gebaseerd. Ik heb geen idee wat hij daarna is gaan doen op die leeftijd. Dus ja, ik zou zeggen Bert, ga er nog eens voor zitten, doe wat onderzoek. En kom gewoon nog met een vierde deel of misschien zelfs wel een vijfde deel. Ik ga het in ieder geval lezen.
Dankjewel Astrid.
Graag gedaan.
Meer informatie over Paris kunt u terugvinden op onze website sbs.com.au/Dutch. Hier zijn ook alle 37 andere afleveringen van onze boekencast terug te luisteren. Dan nu lekker meezingen met de dagzuster Ursula van Rob de Nijs. Wat gebeurde er de afgelopen week zoal in Nederland? Nou, dat hoort u nu in ons willekeurige weekoverzicht dat we hebben kunnen samenstellen met dank aan de NOS, Omroep Friesland en RTV Noord. Het Nederlandse nieuws werd begin deze week gedomineerd door het overlijden van Ron Brandsteder. De presentator en quizmaster overleed maandag op 74-jarige leeftijd. Zijn goede vriend en collega in de showwereld, André van Duin, deelde met de NOS warme herinneringen.
Maar natuurlijk kinderen van Aalsmeer, hè? Ron en Henny Huisman en ik en Jos Brink en Tette Braak, nou ja, zoveel. Die allemaal in die ene ruimte, in het ene gebouw, hun shows brachten.
Oliebollen voor de dames van het ballet. Oh!
Hey. Maar dat liep van de ene show over in de andere show. S'nachts werd de vloer opnieuw geveegd. En de volgende morgen stond Henny Huisman er weer, weet je wel. Dus het gaf een hele leuke familiesfeer eigenlijk. En dat is dus, je verliest ook een soort familielid. Ik heb in mijn leven privé ook ontzettend veel gelachen met Ron. En we zijn op vakanties geweest en met verjaardagen en zo. En hij bracht sfeer, hij had gewoon sfeer aan zijn kont hangen. Ik zeg altijd, ik heb lachen aan mijn kont hangen, maar Ron had echt sfeer aan zijn kont hangen. Als hij binnenkwam was het altijd gezellig. En dat, daarom hadden mensen hem graag om zich heen. En dus ook thuis op de televisie. Want ja, als je vaak op televisie komt, dan word je ook een soort onderdeel van het gezin. En dat hadden mensen denk ik wel heel veel om te denken, dan hebben we onze Ron weer.
In een weiland in het Friese dorp Nieuwe Horne trof een schapenhouder deze week een verschrikkelijk tafereel aan. Enkele dode schapen en een aantal nog eens zwaar gewonde dieren die hij later heeft moeten laten inslapen. Dierenarts Jaap Berveld vermoedt dat dit het werk is van een wolf. Zo wordt duidelijk in een gesprek met Omroep Friesland.
Ja, helaas komt het steeds vaker voor. En zeker hier bij de Tjongevallei. Mijn collega heeft gisteren nog een aantal schapen geëuthaniseerd. Omdat die aangevallen waren. We weten het natuurlijk nog niet 100%, maar het lijkt er heel duidelijk op dat de wolf hier geweest is. Ja, de laatste tijd worden we erg vaak erbij geroepen. Tot ons grote verdriet eigenlijk. Ja, schaap is eigenlijk met name toch wel een dier wat echt buiten zou moeten kunnen. En als dat binnenkort niet meer kan door de wolf, dan is dat heel verdrietig.
Groningen is in de nacht van woensdag op donderdag opgeschrikt door de zoveelste aardbeving. De KNMI meldt dat de beving een kracht van 2,2 op de schaal van Richter had en dat het epicentrum lag bij de plaats Usker. Dit ligt tussen de gesloten Groningenveld en het gasveld bij Warfum, waar nog wel aardgas wordt gewonnen. RTV Noord sprak met enkele inwoners van Warfum die de aardbeving konden horen en voelen.
Ik heb het gevoeld. Ik was buiten. Ik was deze jonge man aan het uitlaten en toen voelde ik een dreun.
Ik heb hem gevoeld, maar vooral gehoord. Want het was in één keer een hele harde klap. Nou, alsof er iets ontplofte, zeg maar.
Het fotolijstje naast mij viel om en ik hoorde glas gerinkel, dus ik ben eruit gegaan. Ik heb mijn ramen bekeken. Ik kon hier niks vinden, maar...
Ik kom thuis voor mijn late dienst. Hè. Ik ga nog even zitten. Ik kijk nog even de samenvattingen terug van de Champions League. En ik wil een glas pakken uit de kast om wat drinken te pakken. En in één keer vanuit het niets een harde knal. Dan is het eigenlijk gewoon... Het trillen van het glas. Dus ja, dat kan eigenlijk ook niet komen van iets anders dan van een aardbeving of iets dergelijks.
De beving was op 3 kilometer diepte, 20 kilometer ten noorden van de stad Groningen. Er zijn gelukkig geen gewonden gevallen. Tot zover dit willekeurige weekoverzicht voor deze week. We danken de NOS, Omroep Friesland en RTV Noord voor de geluidsfragmenten. Als u alleen de Nederlandse nationaliteit heeft, raakt u deze nooit automatisch kwijt. U kunt wel uw Nederlandse nationaliteit automatisch kwijtraken als u een andere nationaliteit aanneemt of als u een dubbele nationaliteit heeft. Deze tekst staat letterlijk op de website van de Nederlandse Rijksoverheid. Toch zijn veel mensen niet op de hoogte van de regels en de vaak ingewikkelde uitzonderingen op die regels. In de podcastserie Het verliezen van je Nederlanderschap spreekt SBS Dutch met Nederlanders in Australië die hun Nederlanderschap zijn verloren. Zoals Frans Bisschop, die in 2005 de Australische nationaliteit aanvroeg nadat hij zich had verloofd met zijn Australische vriendin. Vooraf had hij online gezocht naar informatie over de dubbele nationaliteit.
Ik kon het niet echt begrijpen wat er stond op het internet. Dus heb ik het consulaat in Bondi Junction opgebeld en ja, gevraagd hoe dat zat met de dubbele nationaliteit. En ook mijn situatie uitgelegd. En toen was ik verteld dat ik de dubbele nationaliteit kon hebben. Dus toen heb ik die ook daarna aangevraagd. Het hele verhaal van het aanvragen voor of na dat je getrouwd bent, daar kwam ik pas jaren later achter. Daar was ik niet geïnformeerd tijdens dat gesprek.
Doordat Frans de Australische nationaliteit had aangevraagd voordat hij officieel getrouwd was, is hij automatisch zijn Nederlanderschap kwijt. Hij kwam daar pas enkele jaren later achter toen hij een Nederlands paspoort voor zijn kinderen wilde aanvragen.
Naar het consulaat gegaan. Met de formulieren, geboortebewijzen en mijn paspoort, wat ook vernieuwd moest worden. En toen werd ik verteld dat, helaas meneer, we kunnen dit niet verwerken, dit verzoek, omdat u de Nederlandse nationaliteit bent kwijtgeraakt toen u de Australische aanvroeg. Uiteraard was ik toen ik bij die ambassade was, ongeloof en vrij verdrietig ervan, want het is... Ja, het is meer dan een nationaliteit.
Ook Barbara Hansvoort raakte onbedoeld haar Nederlandse nationaliteit kwijt.
Ik heb, zeg maar, vanaf het moment dat ik hier ben komen wonen, heb ik alles op alles gedaan om goed in te burgeren, de taal te spreken, weet je wel, je volledig aan te passen. En op een gegeven moment, nadat de kinderen ook geboren waren, voelde ik dat ik de volgende stap moest nemen om de Australische nationaliteit ook aan te nemen. Maar alleen als ik mijn Nederlandse nationaliteit ook kon behouden.
En dat kon omdat Barbara getrouwd is met een Australische man. Alleen wist Barbara niet af van het bestaan van de 10-jaren klok. Tegenwoordig de 13-jaren klok. Volgens die regel vernieuwde ze haar paspoort niet op tijd en kwam daarom haar Nederlanderschap te vervallen. En dat doet jaren later nog steeds veel pijn.
Het hele emotionele was dat ik heb het gevoel dat me iets is afgepakt. Waarvan, als ik dat geweten had, dan had ik dat paspoort natuurlijk al lang laten vernieuwen. Het gevoel is dat me iets is afgepakt waarvan ik niet wist dat het me afgepakt kon worden. Hmm. En dat maakt het, ja, dat was heel erg zuur. Diep in je hart ben je Nederlander. En dat is, ja, dat hoort bij je identiteit.
Wouter Kalle woont al sinds 1997 in Australië en naturaliseerde in 2004.
Ik wist dus dat ik mijn Nederlanderschap zou verliezen. Wat het idee was, is dat ik zou Australië worden eerst. Mijn Nederlandse vrouw zou dan automatisch met een Australiër getrouwd zijn. Ik vond dat heel komisch. En kon dan Australischap aanvragen zonder Nederlandschap te verliezen. En ik heb mijn hoofd op het hakblok gelegd, zo gezegd. Ja.
Het was dus een bewuste keuze om het Nederlanderschap op te geven. Maar Wouter begrijpt niet helemaal waarom de regelgeving is zoals die is.
Ik kan me allerlei dingen voorstellen, weet je, niet in vreemde krijgsmacht en al dat soort zaken, maar er zijn genoeg mensen met twee paspoorten, een Nederlands paspoort en een ander, en waarom ik niet? En ik ging er met volle verstand in, hè. Ik zit niet te klagen dat ik het niet wist, maar als ik er zo over nadenk, dan denk ik echt van, ja, dat is eigenlijk wel vreemd. Dat zou je toch wel veranderen in deze globale tijd, zeg maar.
Nicole Blankers heeft een Nederlands-Australische moeder en had al een Australisch paspoort voordat ze hierheen emigreerde.
Toen ik op een gegeven moment in Nederland op vakantie was, was mijn Nederlands paspoort bijna verlopen. Dus ik dacht, nou, ik verleng hem gelijk. Nou, toen besloot de gemeente Den Haag, waar ik toen was om hem te verlengen, om een onderzoek te doen naar mijn achtergrond. Omdat men er bij de balie buitenland of zoiets, ik weet niet hoe het heet, daarvan uitging dat als je in het buitenland woont, dat je een visum hebt. En die had ik natuurlijk niet, omdat ik een Australisch paspoort heb. Dus zij wilde ik eerst uitzoeken of ik nog wel Nederlander was. Onderzoek gedaan. Kwam uit, ik was nog Nederlander. Kreeg netjes mijn paspoort. En toen vervolgens is dat in de basisregistratie opgenomen dat ik ook Australisch staatsburger ben. En daardoor heeft de gemeente Rotterdam toen besloten, mijn geboortegemeente, dat ik geen Nederlander meer kon zijn. En is mijn Nederlanderschap gecanceld.
Hoewel de overheid heeft aangegeven dat een gemeente, in dit geval Rotterdam, niet bevoegd is om iemands Nederlanderschap in te trekken, heeft ze deze fout niet rechtgezet. Nicole is inmiddels klaar met Nederland.
Ja, dit zijn dingen waar ik heel slecht tegen kan, omdat het een deel onrecht is en een deel ook gewoon mensen die hun werk niet doen. Nou ja, weet wat is, wil ik überhaupt bij een land horen die zo met zijn burgers omgaat? Want ik heb nou niet het gevoel dat wij als Nederlanders, of niet meer Nederlanders in het buitenland, überhaupt dat we nog welkom zijn. Ze doen toch wel heel veel moeite om het leven heel lastig te maken voor ons allemaal in het buitenland.
Branko Dijkstra vond het na 14 jaar in Australië tijd om voor de Australische nationaliteit te gaan. Net als Wouter was hij zich bewust van de consequenties. Begin mei 2021 had Branko zijn citizenship ceremony en sindsdien is hij Nederlander af. En dat doet hem meer dan hij vooraf had gedacht.
Ja, ik vond het eigenlijk ingrijpender dan ik had gedacht. Ik had een beetje van andere vrienden en kennissen die het hebben gedaan verwacht van je komt daar, je krijgt een papiertje en je kan weer verdwijnen. Maar ze hadden toch wel goed hun best gedaan om diverse mensen die een verhaal vertelden over wat het betekent en dat het met rechten en met plichten komt. En ja, dan moet je je eed uitspreken en dan lopen er een paar ambtenaren heel goed te kijken of je wel daadwerkelijk het aan het zeggen bent en zo. En die knikken dan van ja, oké, ze hebben het allemaal gezegd. Dus het voelde allemaal wat plechtiger en ja, ik had echt wel het idee van er is nu iets anders. Ook al heb ik niet gemerkt dat ik 's ochtends wakker werd en de behoefte had om een worstje op de barbecue te gooien of zo.
In de podcastserie Het Verliezen van Je Nederlanderschap komen niet alleen ervaringsdeskundige Nederlanders uit Australië aan het woord. Ook beantwoordt specialist Nederlandse nationaliteitswetgeving Chris van Habsburg enkele veelgestelde vragen. En belichten we de politieke kant met Ilko Keij, de voorzitter van Stichting Nederlanders Buiten Nederland. Achter de schermen wordt namelijk al jarenlang gelobbyd in Den Haag om een politieke meerderheid te krijgen voor dubbele nationaliteit. Beluister alle afleveringen op onze website www.sbs.com.au/dutch of in de SBS Audio app. Bent u nou ook uw Nederlanderschap verloren en wilt u uw verhaal met ons delen? Stuur dan een e-mail naar dutch.program@sbs.com.au. Ik had het in deze uitzending eerder al even over het behoud van de Nederlandse taal. Nou is het algemeen bekend dat veel Nederlandse migranten in de jaren 50 en 60 hun moedertaal moesten laten voor wat het was, omdat hun ouders zich zo snel mogelijk wilden aanpassen. Ook thuis werd daarom door veel gezinnen Engels gesproken. Veel eerste en tweede generatie Dutch Australians zijn daarom ook de Nederlandse taal niet meer machtig. Speciaal voor hen, en ieder ander die graag Nederlands wil leren, zijn wij begonnen met onze serie Leer Nederlands. Hierin geeft Joyce Diebels van Dutch with Joyce aan de hand van een thema uitleg over de taal en leert u nieuwe woorden en zinnen. Dit keer neemt ze u mee naar het restaurant.
Hoi, ik ben Joyce van Dutch with Joyce and today we have another Dutch lesson. And if you're anything like me, you love food. So, let's go explore some words about eten in een restaurant. So, what kind of things, words, can we generally see at a Dutch restaurant? Obviously, the menu. Het menu. So, the menu is het menu. Mag ik het menu zien? Can I see the menu? Mag ik het menu zien? And who are you asking that to? You ask, obviously, the waiter. The waiter is de ober. And sometimes it can also be de serveerster. Usually we use that one for a female. So for a female, we say serveerster. And for the male one, we say de ober. De ober kwam snel met onze drankjes. The waiter quickly brought our drinks. De ober kwam snel met onze drankjes. After drinks, it's time for your starter. And a starter in Dutch is het voorgerecht. So the word gerecht actually means dish or course, I suppose. And voorgerecht is obviously the before dish, aka your starter. Als voorgerecht neem ik de soep van de dag. As a starter, I'll have the soup of the day. Als voorgerecht neem ik de soep van de dag. You had your soup, now it's time for your main. The main course is called het hoofdgerecht. So usually if we're talking about a main title or, you know, the chapter book kind of thing, we always translate that with hoofd, aka head. Het hoofdgerecht. Het hoofdgerecht was heerlijk en goed gekruid. The main course was well seasoned and delicious. Het hoofdgerecht was heerlijk en goed gekruid. And of course, we still have some room for dessert. So dessert actually has two translations. Three. We can say dessert, which is commonly seen in a restaurant for the fancy pants version of it. In relation to voorgerecht and hoofdgerecht, we have a nagerecht, an after course. And usually more used in the household, toetje. So dessert, nagerecht, toetje are all different words we can use for dessert. Voor nagerecht wil ik graag een stukje appeltaart. For dessert, I'd like a piece of apple pie. Voor nagerecht wil ik graag een stukje appeltaart. So, if you're going to the restaurant, you might want to make a reservation, if it's a very popular restaurant. Reservation in Dutch is called de reservering. We hebben een reservering voor 2 personen om 7 uur. We have a reservation for 2 at 7 o'clock. We hebben een reservering voor 2 personen om 7 uur. Now, how would you actually order food and what does to order mean? That is bestellen. We kunnen nu bestellen. We weten wat we willen. We can order now. We know what we want. We kunnen nu bestellen. We weten wat we willen. Now, obviously, it also is handy to know if you have some intolerances or you follow a special diet. I'll discuss one most common one today, which is vegetarian. We say vegetarisch. Hebben jullie ook vegetarische gerechten? Do you also have vegetarian dishes? Hebben jullie ook vegetarische gerechten? And obviously you can just implement any type of diet or intolerance within that question. You've ordered, you've eaten, now it's time to ask for the bill. The bill is de rekening. Mag ik de rekening alstublieft? Can I have the bill, please? Mag ik de rekening alstublieft? And it is just as polite to add the u there. And if you really liked the food, you might want to tip as well. Now, tipping in the Netherlands is not really that common, but sometimes we like to just up the price. So if it's like 49 bucks, you make it 50, etc. That is a very Dutch way of doing it. And obviously, if you really, really like the food, you can tip anytime you want. A tip is fooi. We gaven de ober een goede fooi omdat hij zo vriendelijk was. We gave the waiter a good tip because he was so friendly. We gaven de ober een goede fooi omdat hij zo vriendelijk was. Those are the most common and probably needed words to know when you are going to a Dutch restaurant. Are you gonna order in Dutch next time? Good luck and tot de volgende keer. Doei!
Tot zover deze uitzending van SBS Dutch. Onze verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website sbs.com.au/Dutch of via de SBS Audio app die gratis te downloaden is in Apple Store of Google Play. SBS Dutch is ook te vinden op Facebook. Volg of like ons op facebook.com/sbsdutch. Over een half uur, om 12:30, kunt u op SBS Worldwatch kijken naar het NOS 8 uur journaal van gisteravond. Het journaal is ook terug te kijken op SBS On Demand. We sluiten het uur af met nieuwe muziek van Suzanne Freek. Dit is Ken je dat gevoel? Fijne middag en hopelijk tot woensdag.
Ik hoorde dat jij nog op zoek was naar mij. Of heb ik mezelf dat verteld?
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.